Leuk dat je luistert naar de Paard en Gezondheid podcast. Ik ben Emee de Rooy, paardenarts, chiropractor en acupuncturist. En dit is...
Ik ben Iris van Gulek en ik ben ook paardendierarts. Emee en ik hebben samen gestudeerd. En nu is onze missie om de gezondheidskennis van paardeneigenaren te vergroten en op die manier de gezondheid en het welzijn van paarden te verbeteren. En dat doen we graag in deze podcast.
Nou, vandaag een podcastopname. Niet Emee en Iris samen, maar ik ben alleen. Of nou ja, niet helemaal alleen. Ik heb hier Henk naast me zitten. Henk van der Veen van de Lingehoeven. Maar misschien kun je eerst even zelf voorstellen, Henk.
Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Middag of avond.
Ja.
Ik ben Henk van der Veen. Ik werk op Lingehoeven Dierengeneeskunde. Al 26 jaar. En ik ben 35 jaar dierenarts en eigenlijk alleen in de paarden gewerkt. Dus ja, ik heb heel wat paarden gezien in mijn leven. En zeker de laatste tijd, de laatste jaren, komt de halsproblematiek steeds verder naar voren toe. Dus ja. Vandaar dat het interessant is om een podcast te houden over
ja.
De halsproblematiek.
Ja, zeker. Ja, daarom hebben we je uitgenodigd inderdaad. We zijn heel blij dat je de vragen van de luisteraars wil beantwoorden. We hebben er heel veel binnengekregen, dus de meest gestelde hebben we eruit gepikt. En ik denk dat het er zoveel zijn dat we er 2 afleveringen van gaan maken, want anders dan wordt het wel een hele lange zit voor iedereen om het te luisteren. Maar ja, als we gaan beginnen met de halsproblemen, zoals je zei, ze komen vaak voor, we zien ze veel, dagelijks. En welke verschijnselen kan een halsprobleem eigenlijk geven? Waarmee komt een eigenaar naar jullie toe?
Nou, eigenlijk altijd dat ze problemen ondervinden bij het rijden.
Ja.
Het is eigenlijk altijd een ding waardoor het paard, zeg maar, tijdens het rijden niet helemaal doet zoals je het zou moeten doen.
Ja.
Dat kan variëren van ja, toch wat meer problemen hebben in de bochten. Het kan wat verzet geven, staakgedrag. Of wat aanleuningsproblematieken. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die een rol spelen. Soms is daar klinisch aan het gewone onderzoek niet zo heel veel te zien. Maar de problematieken zijn inderdaad vooral tijdens
dus vooral het rijden. Ja, ja, dus het zijn echt de rijproblemen die mensen dan
zeker
ondervinden.
Ja.
Nu zijn het klinisch en de diagnostiek. Hoe vindt eigenlijk dan de diagnostiek plaats?
Nou, kijk, het klinische beeld is natuurlijk heel erg belangrijk.
Ja.
Hè? En uit het klinische beeld kun je vaak al wel een beetje halen. Hè? In wat voor regio die problematiek ook zit. Hè, of dat nou een hals of een rug of een bekken. Nou is het natuurlijk zo bij een paard. Hè, die gebruikt zijn hele lijf.
Ja.
Hè, het is dus zo dat een paard met een beenproblematiek krijgt na verloop van tijd ook rug- en halsproblematieken. Want het paard loopt niet in onderdelen. Het is gewoon één geheel. En als er ergens in dat hele bewegingsapparaat een probleem zit.
Ja.
Dan zie je gewoon dat dat ook effect heeft op andere onderdelen.
Ja.
Dus dat is...
Je ziet vaak combinaties.
Ja, je ziet combinaties. Maar het klinische beeld is natuurlijk wel een beetje essentieel. Want dat geeft weer hoeveel pijn het paard heeft.
Ja.
Hoeveel last die heeft. En dan is het natuurlijk wel zo dat het ene paard wat assertiever reageert op pijn als het andere paard. Het ene paard is wat flegmatieker. Dus de verschijnselen kunnen toch wel wisselen per individu. En je moet dus ook elk paard per individu behandelen.
Want, ja. Ja, dus dat verschilt inderdaad. Ook het ene paard zal eerder in de staak gaan dan het ander.
Absoluut,
en
zeker weten.
Zal bozer reageren.
Ja, absoluut.
En dan ga je het paard onderzoeken. Dan, hoe doen jullie dat hier op de kliniek?
Nou, kijk, eerst moet je toch wel uitsluiten of er niet echt iets in de benen zit.
Ja.
Dat de rug- en de halsproblematiek niet secundair is aan een been. Dus eigenlijk gewoon een kreupelheidsonderzoek met de harde volte, de zachte volte, de rechte lijn, de achtjesstappen, de buigproeven eigenlijk al. Dat is echt een onderdeel van het hele klinische beeld.
Ja.
Daarnaast zit er natuurlijk een stukje palpatie, noem je dat. En dan ga je wat testjes doen. Hoe het paard reageert als je wat buigingen doet. De reflexen, hoe die reageert als je op de spieren komt. Hè? Dus spierpijnlijkheid is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel.
Ja, precies. Dus jullie sluiten eerst inderdaad dan eventuele kreupelheden uit. En zo werk je hem dan verder op. Ja. En dan na het klinisch onderzoek, wat doen jullie dan eerst? Echo, röntgen, wat heeft jouw voorkeur?
Nou, in principe overleggen we altijd eerst eventjes wat we gaan doen met de eigenaar. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Of in ieder geval, dat is erg belangrijk, dat de eigenaar wel weet wat er nou precies aan de hand is, zo klinisch, en wat dus het plan de campagne is.
Ja.
Op wat voor manieren. En dat hangt een klein beetje af wat je dus vindt. Wat belangrijk is, er zijn al een heleboel paarden waar al röntgenfoto's van hals en rug gemaakt zijn. Kijk, dan begin ik vaak met de echo. Aan de andere kant is het wel zo dat voor de hals en de rug heb je best wat zware apparatuur nodig, wil je daar een hele goede beoordeling van je röntgen kunnen maken. Dus ik maak vaak de caudale hals en de diepe delen van de rug. Dat gaat vaak met een mobiel apparaat gewoon minder, krijg je minder scherpe beelden. Ja. Dus dan wil ik dat doen. En daarnaast is eigenlijk de echo altijd een heel belangrijk onderdeel.
Ja.
Kijk, met de röntgenfoto zie je de botten. Maar dat is maar één onderdeel.
Ja.
Er zit meer pijn bij die paarden in de wekendelen als in de botten zelf.
Ja, dus je moet
eigenlijk een echo maken zonder echo. Ja, vind ik. Persoonlijk heb je geen echt heel duidelijk beeld van wat er speelt.
Nee, precies. Dus het is altijd een combinatie.
Altijd een combinatie echo. Ja.
En dan kan het dus ook zijn dat je zegt van, we overleggen met de eigenaar. Het kan ook zijn dat de eigenaar eigenlijk met een ander probleem komt.
Ja.
En dat dan dus blijkt dat er dan toch iets anders aan de hand is.
En daarom is het belangrijk dat je dat goed even bespreekt. Van,
nou,
dit zijn onze klinische bevindingen. En diagnostisch vervolg is dan eigenlijk de beeldvorming.
Ja.
Ja, en dan is ook, nou goed, we gaan eerst dit doen of we gaan dat doen.
Ja.
Dat heel duidelijk is waar we mee bezig zijn.
Precies. En wat zijn dan eigenlijk de meest voorkomende halsblessures die je in de kliniek ziet?
Ja, eigenlijk kun je die een beetje onderverdelen in drie stukken, waarvan de twee belangrijk zijn. Dat is eigenlijk het voorste deel, de nek.
Mm-hmm. Ja, dus de hoofd, net achter de schedel voor de mensen.
Ja, net achter de oren.
Ja.
Dus dat stukje waar echt veel flexie in zit, op het moment dat je de paarden aan de teugel wilt rijden.
Ja.
Dat geeft dan ook heel vaak een stukje aanleuningsproblematiek. Ja. En daar zie je ook nogal eens een keer wat problemen. Dat kan in de spieren zitten, dat er slijmbeurzen zijn, peesaanhechtingen. Gewrichtjes die niet helemaal lekker zijn. Dus daar kan van alles zitten. Maar dat is wel een belangrijk onderdeel. Met name als de aanleuningsproblematiek het belangrijkste is.
Ja.
Dan heb je het middenstuk. Nou, daar komt iets minder vaak problemen voor. En dan natuurlijk de caudale hals, het onderste stukje bij de borstingang. Ja, daar komt natuurlijk wel weer veel meer problematiek voor. Dus daar zie je eigenlijk de nek en de onderste hals zijn de meest voorkomende plekken waar de problematieken zich zitten.
Ja,
en de onderste hals geeft dan meer een probleem bij oprichting, bij lengtebuigingen, dus de
volte. En bovenin dus meer inderdaad kantelen van het hoofd of minder fijn bit aannemen, dat soort problemen. Ja.
Maar ook daarvoor geldt het paard ook als ingreep.
Ja.
Dus een paard wat last heeft van de onderhals, van het lage deel van de hals, gaat niet lekker aan de teugel.
Nee, het is altijd een combinatie van. En uiteindelijk krijgen ze ook weer last van hun rug. Of
ja, zeker. Ja.
Ja, dus het is altijd een combinatie van problemen. Combinatie. Ja, precies. Ja. Nu waren er veel vragen over een specifiek iets wat vaak gediagnosticeerd wordt. En dat is dan synovitis in de hals. En dan met name onder in de hals zien we dat natuurlijk vaak.
Ja.
Kun je misschien heel kort en begrijpelijk uitleggen wat synovitis precies is, voor de mensen die dat niet weten?
Ja, nou, synovitis is eigenlijk een itis is een ontsteking. Dus het is een ontsteking van de synovia, synovitis. En dat betekent eigenlijk dat je op de echo zie je dat daar te veel vocht zit en dat in dat vocht allerlei witte vlekjes zitten.
Ja, dus dat is in de gewrichtjes tussen de halswervels.
In de gewrichten tussen de hals, de facetgewrichten.
Ja. Ja.
Dus de hals zit met facetgewrichten en wervelgewrichten aan elkaar vast. Maar de facetgewrichten, daar zie je eigenlijk altijd de synovitis als die aanwezig is.
Ja, precies. Ja, dus dan zie je dat
dus aan eigenlijk is dat gewoon een ontsteking in het vocht. Terwijl je dan hele goede röntgenfoto's kunt hebben. En dat is juist een beetje het lastige. Dus als je alleen foto's maakt, dan mis je die synovitis.
Ja, die zie je
en
niet
dat
op de foto.
Synovitis is wel heel pijnlijk. Kan heel pijnlijk zijn bij paarden.
Ja, precies. Ja, dus dat is het verraderlijke van maar één deel van de diagnostiek doen.
Ja, absoluut. Ja,
precies. Ja. En hoe kan dit behandeld worden? En was meteen ook in het verlengde daarvan de vraag, kan het ook overgaan met rust alleen?
Het aparte is dat je eigenlijk zelden ziet dat het met rust alleen overgaat.
Ja.
Ja, dus als je die paarden gewoon zegt van, joh, we zetten hem eventjes een 2 maanden in het land. Dan zie je toch, als ze weer terugkomen, dat het er nog steeds zit.
Ja.
Waarom dat het geval is, is nog niet helemaal duidelijk. Je kunt je wel voorstellen, onder in de hals zit ook veel beweging bij paarden in rust. Ze gaan grazen, ze gaan omhoog. Dus er blijft gewoon veel beweging in zitten. En je kunt tegen paarden natuurlijk niet zeggen, je mag alleen je hoofd in een neutrale positie houden.
Nee, dat wordt lastig.
Dat wordt wel heel erg lastig, want dan kunnen ze maar heel weinig meer.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel een beetje daarmee te maken heeft.
Ja.
Dat dat niet vanzelf overgaat met rust.
Nee, dus het moet behandeld worden. Dus
meestal moet dat wel behandeld worden. Ja.
En hoe vindt dat dan plaats? Hoe doen jullie dat?
Dat door een echobegeleide injectie. Oftewel, je zet de echo erop en dan steek je de naald erin. En dan weet je precies waar je terecht komt. Want het komt eigenlijk een beetje op, bijna millimeter nauwkeurig, dat je op het goede plekje zit. Dus je kunt dat eigenlijk niet zonder echo doen, want dan kun je nooit precies weten of je op de plek zit waar het moet komen.
Ja, dat zit. En wat spuit je dan in?
Dat hangt een beetje af wat er aan de hand is. Als er echt een ontsteking zit, dan wil je een ontstekingremmer erin spuiten.
Ja.
Nou, dat zijn natuurlijk toch wel vaak corticosteroïden. Waarbij je dan ook kunt kiezen tussen langwerkend, kortwerkend. En dan ook nog zijn er ook nog verschillende soorten.
Ja.
Dus we kiezen in die zin daar wel de meest veilige voor.
Ja.
Ja, ook niet de te langwerkende. Maar daarnaast de cortico's zijn natuurlijk ook nog steeds de hyaluronzuurachtige preparaten. Dus voor die voor de smering zorgen. Voor de smering zorgen. En ook de regenerative medicine. Dus de eigen bloedbehandelingen.
Ja.
De PRP. En daarnaast heb je nog de inwendige pleisters. Die ook die gebruikt worden voor chronische gewrichtsproblemen.
Ja.
Nou, die kunnen ook heel goed in de hals gebruikt worden.
Ja, interessant.
Dus er
zijn
verschillende opties, hoor. Dus het is niet zo dat er nog maar één... Dat hangt er dus een beetje af van wat zie je, wat is het probleem en is die al eerder behandeld en wat had dat voor resultaat?
Ja, inderdaad. Ja, precies. Want dat was inderdaad ook een vraag. Want we kregen dan meerdere eigenaren die zeiden van mijn paard is nu het afgelopen jaar of anderhalf jaar al 3 of 4 keer ingespoten. Het komt elke keer maar terug. Zit er ook een limiet aan hoe vaak je dat kunt doen? Zeg maar inspuiten. En dat was dan specifiek met cortico's ging het dan over.
Nou ja, Kees, je moet eigenlijk altijd terug naar de vraag van waarom.
Ja, waarom is het ontstaan?
Waarom is het ontstaan en waarom komt het terug?
Ja.
Er moet ergens een reden zijn waarom dat paard toch weer terugkomt. Dus je kunt best 1 keer inspuiten en bij de controle zeggen, we zijn er bijna, we gaan nog 1 keer behandelen. Maar ik spuit eigenlijk nooit meer als 2 keer in, zonder dat daar een oorzaak is van waarom dat gebeurt.
Ja.
Dus, in mijn optiek is 2 keer toch wel een beetje de max. Zonder verdere diagnostiek. Wat er precies aan de hand is.
Ja, precies. En verdere diagnostiek, dan bedoel je waarschijnlijk CT?
Ja.
Of dat je dan verder gaat kijken wat er in de hals aan de hand is?
En ook heel goed doornemen van, kijk, een paard wat heel vaak vast ligt.
Ja.
Die heeft natuurlijk een grotere kans dat het weer terugkomt. Als een paard wat dat niet doet.
Nee, precies. En wat zou inderdaad dan, dat kunnen er waarschijnlijk heel veel dingen zijn. Maar wat zou een oorzaak kunnen zijn waardoor het terugkomt?
Nou, ik denk dat je dat in 2 groepen kunt onderverdelen.
Ja.
De groep trauma, oftewel een keer vastliggen,
een
keer raar doen, een keer uitglijden, over de kop gaan. Paarden doen hele rare dingen.
Ja, een beetje onnozel doen.
Dus dat is zeg maar één categorie. En soms is dat ook wel duidelijk dat het gekomen is nadat die gevallen is of uitgeleden is. Dan ben je er niet altijd bij, dus je weet dat ook niet altijd.
Nee, dat is waar. Nee.
En de tweede categorie is toch een stukje trainingstechnisch. Dat je te vroeg weer wat overbelasting in dat gewricht geeft.
Ja.
Door oefeningen te doen die eigenlijk op dat moment nog niet zo verstandig zijn.
Ja, precies.
Zonder dat je dat zelf weet of bewust bent dat niet verstandig is.
Ja, dat gebeurt vaak onbewust en onbedoeld natuurlijk.
Zeker onbedoeld. Ja,
ja precies. Ja. Wat is zeg maar dan eigenlijk, wat geven jullie eigenlijk dan als protocol hoe doen jullie dat qua opvolging? Stel, je ziet een paard voor het eerst, blijkt synovitis C6, C7, je spuit hem in met cortico's. Hoe vindt jullie follow-up of wat is zeg maar jullie soort van protocol?
Nou, we hebben geen echt protocol, want elk paard is een individu.
Ja, heel dus goed.
Hangt
dan
heel, heel vanaf van hoe het paard is en wat er aan de hand is en hoe het paard reageert. Maar goed, een beetje is het zo van nou, op het moment dat je hem ingespoten hebt, moet je hem eigenlijk niet te zwaar belasten.
Nee.
Want dan heb je kans dat als er iets beschadigd is, dat je het erger maakt.
Ja.
Dus je moet wel rustig aan weer beginnen. Maar aan de andere kant moet je wel juist die beweging wel weer erin proberen te krijgen als iets vast zit.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat je, als je zodra we meer gespoten hebben, krijgt hij enkele dagen gewoon echt wel rust. Hè, dat hij eventjes bijkomt van dat het medicijn goed zijn werk kan doen.
Ja.
Daarna eigenlijk gewoon in de basis weer wat oefeningen of wat aan de gang gaan met de training. Maar dan echt gewoon in de rechte lijnen zonder veel spanning op die hals te zetten.
Precies, dus niet te veel buiging.
Niet te veel buiging.
Ja.
En dan vaak na een week of zes weer terug voor controle van hoe ziet het eruit. En als dat dan goed eruit ziet en het paard is ook duidelijk opgeknapt. En daarom is die anamnese dan ook zo belangrijk. Want de eigenaar die er, of de ruiter die er dan op zit, die voelt wel hoe dat paard aanvoelt.
Ja.
Maar ja, op de echo kunnen we zien of de ontsteking weg is. En als dat zo is, dan kunnen ze gewoon weer de training uitbreiden.
Ja, precies.
Dus een aantal weken wat bazen rustig aan werken. En daarna ook wel weer wat. Ja, weer wat intensiever.
Weer wat intensiever, ja.
Dus het is niet echt zo dat het een blessure is die een heleboel tijd nodig heeft.
Nee, oké. Nee, dus in theorie kan een paard weer redelijk vlot aan de gang. Afhankelijk natuurlijk van eventuele andere problemen.
Precies.
Ja, precies. En werken jullie dan ook nogal samen? Zeggen jullie dan standaard van de fysio moet er ook naar kijken? Of rijtechnische begeleiding?
Ja, dat is natuurlijk het vervolg, want je wilt het voorkomen dat het weer gebeurt.
Ja.
Dus het stukje kijken van nou, hoe is het gekomen? En dus eigenlijk altijd, in 90% van de gevallen, zit er een stukje begeleiding daarna bij. Hè?
Ja.
En dat is inderdaad de fysio, chiropractie, dus dat stukje nawerk. Heel veel boelpaarden komen ook bij ons via de fysiotherapie of een chiropractor, omdat die er als eerste bij geroepen wordt.
Ja, en dat is natuurlijk wat vaak gebeurt.
Dat gebeurt vaak.
Ja.
Daar is ook niks mis mee, dat is ook prima.
Ja.
Maar die gaat dan ook weer terug. En ik denk dat stukje onderhoud ook heel belangrijk is. Want wat ik vaak zie is dat patiënten, paarden die de problematiek hebben, synovitis krijgen en daarna goed begeleid worden, ook wel weer goed kunnen blijven, mits daar verder onderliggend niks anders aan de hand is.
Nee, precies. Nee, want ja, dat weet je natuurlijk niet altijd. Of je alles dan al meteen de eerste keer hebt aangepakt.
Nee, nou, dat is ook zo. En daarom zeg ik ook, je kunt dan twee keer, maar als dan iets niet werkt, als een therapie niet werkt, moet je gewoon iets anders doen.
Ja.
En dan moet je eerst onderzoek doen van waarom werkt de therapie niet.
Ja.
Missen we iets? Is er meer aan de hand? Ja, en dan kun je door of Sinti of CT of verder onderzoek erachter komen van waarom werkt het niet? Waarom doet het?
Precies, en grofweg kun je dan aangeven, of een voorbeeld geven van eventuele problemen die je dan dus dan daarna ineens wel ziet na Sinti of CT?
Ja, kijk, op de röntgenfoto en op de echo kun je niet alles zien. De röntgenfoto is eigenlijk een 3D-plaatje wat je op een plat fotootje plakt.
Ja.
Oftewel, je hebt een heleboel overprojectie van allerlei
structuren,
botlijntjes die er allemaal lopen. Dus je kunt daarop ook gewoon niet alles zien. Dat gaat gewoon niet.
Nee.
En op de ergo kun je eigenlijk alleen maar de buitenkant zien en dan in de gewrichtjes kijken. Maar je ziet weer niet wat er aan de binnenkant is.
Nee.
Dus we zien nogal eens een keer dat er dan toch die facetgewrichten wat tegen die wervellichamen aan guren, waardoor het allemaal wat minder lekker is.
Ja.
En dat is niet iets wat je op een foto kunt zien.
Nee, precies.
Dus dat zijn dingen die dan bij de CT heel duidelijk naar voren komen.
Ja, inderdaad. Nou ja, duidelijk. Nu zei je net aan het begin, daar zijn we dan verder niet, heb ik daar nog geen vraag over gesteld, maar dat je grofweg zeg maar boven in de hals en onder in de hals.
Ja.
Wat zijn dan, misschien kun je misschien een voorbeeld geven van iets wat je boven in de hals vaak ziet?
Ja, dat zijn toch eigenlijk een beetje de relatieve overbelastingen. Nee. Die daar zijn.
Mm-hmm. Dus door de manier van rijden of door het werk wat gevraagd?
Dat kan ook bijvoorbeeld een keer hangen aan een halster zijn. Hè? Dus vast veel veulens worden natuurlijk halstermak gemaakt.
Ja.
Dus aan de muur vast te binden. Hè?
Ja.
Dan gaan ze even trekken. En dan zijn ze eraan gewend. Hè? Maar tijdens dat trekken kan er best wat gebeuren. En dat geldt natuurlijk ook voor volwassen paarden.
Ja, die gaan hangen.
Dus die spieren kunnen gekneusd zijn. Er kan een slijmbeursontsteking zijn.
Ja.
Dus en de hecht ook allerlei pees aan. Hè? De grote nekband hecht op het achterhoofd aan. Maar ook wat kleinere pees, de semispinalis. Maar ook de capitusspieren, dus de nekspieren die het paard gebruikt om te buigen. En dat kun je natuurlijk ook vaak klinisch al wel een beetje beoordelen. Ja. Van nou, er zitten wat van die bobbels achter die oren.
Ja,
en dan weet je al van nou, ja, dit paard zal vast niet lekker aan de teugel lopen.
Nee.
Ja, want dat is natuurlijk de spier die een beetje tegen je hand werkt, je capitusspier. Dus daar kun je klinisch al best een beeld van hebben hoe het is.
Maar,
dat zijn eigenlijk wel een beetje de spierenpees en de slijmbus.
Ja.
Dat zijn wel de grote groepen
de grote
van de nek.
Bovenin, ja, precies. Ja. Nu hebben we synovitis hebben we net besproken. Maar wat je natuurlijk wel op een röntgenfoto eventueel kan zien, is artrose laag in de hals.
Ja.
Zijn er daar nog behandelmogelijkheden? Want dan zit je natuurlijk al, dan is er al wel wat meer aan de hand in die hals.
Ja.
Zijn er dan nog dingen waarvan je zegt van dat kun je nog als eigenaar of als dierenarts?
Ja, dat hangt dus ook een beetje van de klinische verschijnselen af. Hè? En als er wat artrose zit met wat synovitis erbij, dan heb je natuurlijk wat meer speelruimte als dat er echt gewoon heel forse artrose is. Want artrose gaat natuurlijk nooit meer weg. Maar goed, artrose is natuurlijk ook niet echt een diagnose.
Nee.
Hè? Artrose is een symptoom. Hè? Dat betekent gewoon dat er iets in dat gewricht zit waardoor dat reageert.
Hè? Ja.
Dus eigenlijk wil je eigenlijk weten, wat zit er dan in dat gewricht?
Ja, waardoor is
waardoor ontstaat artrose? Artrose ontstaat niet zomaar, komt ergens door. Dus dat, je wilt eigenlijk een beetje een verdiepingje lager komen, hè, om erachter te komen van wat gebeurt er nou eigenlijk in dat gewricht.
Ja.
En dan hangt het dus een klein beetje af. Kijk, als de kraakbeen stuk is, dan gaat niemand meer repareren.
Nee, dat is wat het is.
En dan kun je proberen met wat smering en wat oefeningen en niet te veel belasting. Ja. En wel regelmatig beweging, dat is natuurlijk bij paarden sowieso belangrijk.
Ja.
Hè, dat ze gewoon toch, paarden zijn dier van beweging.
Ja.
He, dat je daar probeert een soort management op te stellen. He, waarbij het paard toch nog
zo comfortabel mogelijk.
Comfortabel mogelijk leven
lijkt. Dus misschien een soort van actief pensioen. Maar dat ligt er dan ook aan natuurlijk. Hoe ernstig of welke verschijnselen er zijn.
Ja.
En we hebben heel veel vragen binnengekregen over een specifiek probleem. Wat onder in de hals wat wel gezien wordt. En dat is ECVM. Ik denk dat we dat misschien even heel kort moeten benoemen en dan hierna meteen nog een aflevering opnemen met die vragen.
Ja.
Want anders wordt het wel een lange zit. Is dat iets wat je vaak ziet bij paarden?
Ja. Nou, het komt eigenlijk de laatste tijd steeds meer voor. Als je kijkt 13, 14, 15 jaar geleden. Ik heb er wel eens naar gekeken van hoe vaak kwam het toen voor. En dat was eigenlijk dat je 5-7% van de paarden die je dan keurt, hè, eigenlijk een beetje had dat. Hè, en het is een beetje aan het oplopen. En dan wisselen de cijfers een beetje van ergens tussen de 30% en 40% van de paarden die dat nu heeft. Dus het komt wel steeds meer voor.
Ja.
Hè, zei het dan dat het ook wel op skeletten uit de 18e eeuw ook al wel gezien is. Dus het is niet zo dat het nou een heel nieuw probleem is.
Nee.
Maar het komt wel steeds meer voor. En ik denk dat het heel belangrijk is dat daar ook een stukje onderzoek komt naar het waarom. Waarom komt dat nu meer voor? Wordt er dan toch meer mee gefokt? Of wat doen die paarden anders? Dus ik denk dat er daar nog een heel in de toekomst nog veel meer over te vertellen valt.
Ja, precies. Nou, dat gaan we gewoon in de volgende opname dan uitgebreid bespreken. Want ik denk dat ik op zich de vragen die de luisteraars hebben gesteld over halsproblemen, hebben we denk ik gehad. Heel kort, want die had ik je van tevoren niet gemaild, maar die komt nou ineens omhoog. Want je zei net bij het behandelen dat je van synovitis verschillende opties hebt om te doen. Zodat je bijvoorbeeld ook met eigen bloedplaatjes, eigen bloedproducten kunt werken. Is dat iets wat je dan vaak doet als ze bijvoorbeeld eerder al behandeld zijn en het effect tegenviel? Of in welk stadium?
Op het moment dat ze hier komen, hebben ze toch wel een redelijk fors probleem.
Ja,
dus je begint eigenlijk altijd wel met de corticoïdes, omdat dat zeg maar eigenlijk een beetje het
de ontsteking ook dempt.
De ontsteking. Sommige paarden met corticoïdes, een van de bijverschijnselen kan zijn hè, dat ze hoe bevangen worden. Dus je moet daar in die zin een klein beetje voorzichtig mee zijn.
Ja.
Dus als je een zware paard hebt die in ruime conditie is,
zeker nu.
Dan ben je daar gewoon heel voorzichtig in. En dan kun je eigenlijk soms ook al wel direct kiezen voor een ander product.
Ja.
Maar normaal gesproken, als het dan niet werkt, de corticoïdes, uiteraard moet je dan eerst afvragen van waarom werkt dat niet?
Waarom werkt het niet?
Ja. Maar als daar verder geen andere dingen zijn, dan is de eigen bloed de tweede optie.
Ja, dus eigenlijk is het gewoon de moraal van het verhaal. Je wil gewoon weten waardoor iets is ontstaan. Is het ontstaan door trauma? Is het de manier van rijden?
Ja.
Is er nog een ander probleem? Het is gewoon belangrijk om naar het hele paard te kijken.
Ja. En in dat kader moet je ook nog wel eventjes de ongelijke voeten noemen.
Ja, zeker.
Want als een paard ongelijke voeten heeft, heeft dat ook effect op de schouderpartij, op de spieren rond de schouder. En daarmee ook op de onderste halswervels.
Ja, precies. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke aanvulling is. Nou, dankjewel voor het beantwoorden van de vragen. Dan ga ik deze afsluiten. Voor de mensen bedankt voor het luisteren. Mochten er nu nog vragen zijn naar aanleiding van deze podcast, wie weet wil Henk nog wel een keertje wat vragen beantwoorden. Dus stel ze zeker. En dan wil ik je bedanken.